Gemeente, een mens zonder genade is een diep ongelukkig schepsel. Dienstbaar, onderworpen, gevangen genomen door duistere machten en dat door eigen schuld opgesloten in zichzelf. Of een mens nu een vroom masker draagt of zich uitleeft in de zonde, of die nou godsdienstig is of werelds. Eigenlijk merk je in de aanloop naar onze tekst van morgen, aan het slot van Galaten 3 en het begin van Galaten 4, dat Paulus dat ook allemaal op één hoop gooit. Over de godsdienstige mens zonder Christus heeft hij in Galaten 3 vers 24 geschreven, over dat leven onder de tuchtmeester. Ach, wat een bestaan om alleen maar te weten van de wet en om altijd maar weer geconfronteerd te worden met je tekortkomingen. Eigenlijk onbegrijpelijk dat die mensen aan wie Paulus schrijft na zo'n leven weer terug gaan grijpen. Dat hij ze moet waarschuwen om niet weer zich over te geven aan de wet. Maar als een mens een heel ander leven zou leiden, werelds, buiten Christus, en dan kan die in vers 3 van hoofdstuk 4 over de eerste beginselen der wereld spreken. En dat is ook een vorm van dienstbaarheid, als een mens danst op de muziek van de wereld. Als een mens de eerste beginselen, het ABC van deze wereld, maar aan het instuderen is. Doet wat de mensen willen. Leeft zoals de massa leeft. Ach, dan is die niet verder dan die andere mensen. Allemaal ellendig, allemaal gevangen. Ja, dat is een noodgemeente waar we aan ontdekt moeten worden. Juist in de kerk, zo hoorden we vorige week, kan die wet die ons met Israël gegeven is wel helpen om aan die nood ontdekt te worden. Als een mens zou gaan proberen om de wet te vervullen, om hem te gaan houden en om altijd een 1, of misschien kan ik beter zeggen een 0 op je rapport te krijgen. Zo is het nodig, gemeente, dat wij ontdekt worden aan wie wij zijn. Wetsovertreders, geneigd om God en onze naasten te haten. Mensen met schuld, mensen die zichzelf gevangen hebben laten nemen door de zonde, door de duivel. Mensen die daarom, als ze nog eens een keer bij de wet aankomen, altijd maar weer horen wat ergens halverwege Galaten 3 klonk. Vervloekt, vervloekt. Gemeente, dat fiasco van een mens die het altijd maar weer zelf probeert en wil om met de werken der wet met God in het reine te komen, dat is natuurlijk in die oud-testamentische periode waar Paulus ook aan denkt, gaandeweg steeds duidelijker geworden. Israël was ooit met goede moed begonnen toen ze Jozua antwoord gaven op de vraag wie ze dienen zouden. En Jozua had al gezegd, mensen, dat kan niet, het zal u niet lukken. En dat is ook bewezen in de loop van het Oude Testament. Zie de neergaande lijn in de loop van de schrift, die zelfs uitmondt in een regelrecht oordeel als het volk in ballingschap gevoerd wordt. En als het dan helemaal uit lijkt te zijn met dat volk dat eenmaal zo bevoorrecht was. Eenmaal in Gods verbond geroepen. Eenmaal die wet ontvangen en bekendgemaakt met wat God wil. Maar wat is er van terecht gekomen? Het volk gedecimeerd. De overblijfselen, wat er nog is, ze zitten in Babel. Het koningshuis van de troon. En zelfs als straks een rest terugkeert naar het heilige land, ja, dan zijn ze nog onder vreemde overheersers. Zo loopt het Oude Testament, gemeente, de periode waarin die tuchtmeester dat volk leiding moest geven uit op een diep donkere nacht. Maar het spreekwoord zegt, als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Ik zou kunnen denken aan dat beeld wat wel eens uit de natuur wordt aangehaald. Men zegt, de nacht is nooit zo donker als juist die laatste minuten voor zonsopgang. Ik zou het ook nog met de woorden van Jesaja kunnen zeggen. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En het heeft een groot licht gezien. Want, en dan kom ik bij onze tekst. Wanneer de volheid van de tijd gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden. Volheid van de tijd, gemeente, dat is iets wat je doet. Denk aan een zandloper. Heb je wel eens een zandloper gezien, kinderen? Zo'n glazen voorwerp, twee aan elkaar gesmeden trechters, in het midden zo'n dunne doorgang. Je kan hem neerzetten met het zand bovenin, het zijpelt langzaam maar zeker naar beneden. En na een bepaalde tijd is al het zand door die trechter heen gelopen. En zo kun je dat bijvoorbeeld gebruiken om de tijd te bepalen. Maar vandaag de dag zijn er wel mensen die dat misschien gebruiken in de keuken. Als ze een ei gaan koken. Een zandloper die doorloopt. Als het onderste gedeelte vol is, dan is het tijd. En nou zijn het Oude en het Nieuwe Testament als het ware ook gemeente. Twee helften van zo'n zandloper. Het heeft een hele tijd geduurd. Op weg naar de komst van Christus. En er waren voortdurend signalen die aankondigden. Hij komt, hij komt. Jezus komt. Silo komt. De Messias komt. En op precies het juiste moment is het zover. De volheid van de tijd. Gemeente, wordt er wel eens een keer gezegd over dat moment waarop de Heere Jezus ter wereld is gekomen. Dat was juist daarom de geschikte tijd. Als je let op het feit dat de wereld er als het ware klaar voor was om Jezus te ontvangen. Het was een tijd waarin in het Romeinse Rijk de Pax Augusta floreerde. Er was vrede. Dat gaf later de apostelen toch ook de gelegenheid om op een vrij gemakkelijke manier zich over heel die wereld te gaan begeven. Bovendien spraken alle mensen in het Romeinse Rijk dezelfde taal, allemaal hetzelfde Grieks. Dat is ook makkelijk als je gaat preken. Dus dat is fijn dat de Heer Jezus juist in zo'n moment in de geschiedenis is gekomen. Bovendien is dus de toestand van het volk Israël ronduit slecht. Duisternis, hopeloos. Dat is het moment om als Messias te verschijnen en om te zeggen, hier is uw redding. Maar gemeente, zouden wij die uitdrukking de volheid destijds niet op een andere manier moeten benaderen? Moeten we niet van God uitgaan? De volheid destijds is het moment dat Hij heeft uitgekozen. En waar Hij dan ook naartoe gewerkt heeft. Vanuit zijn eeuwige vrederaad. Niet het moment waarop de wereld er klaar voor was. Maar waarop God zegt, en nu is het het moment om te handelen. En zo ging het toch bij u ook, kind van God. Gelukkig ging het bij u toch ook zo. Toen het in uw leven zover kwam dat God zijn Zoon aan u ging openbaren. Dat was toch niet op het moment dat u eindelijk eens een keer zover was. Dat was toch niet zo dat er bij u allerlei omstandigheden waren waarvan God zei, gelukkig, nou hoef ik niet meer te wachten. Nou is die eindelijk zover. Het was toch andersom. Het was toch omdat God ging ingrijpen. Het was toch omdat Hij alles ging herschikken. En ruimte in uw ziel ging maken. Om als een arme zondaar Christus te ontvangen. Gemeente, zo heeft de Heer het in de volheid destijds ook gewerkt toen het kerstfeest ging worden. Ja, er was lang naar uitgekeken vanuit de oude bedeling. Maar het is toen op dat moment waar geworden. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. En dat Gods goedheid in de zending van zijn zoon groot is, gemeente. Let u daartoe ook nog eens even op die korte tekst van vanmorgen. Dat moment dus niet alleen maar waarop God ging handelen, maar ook het feit dat God degene is geweest die in beweging is gekomen om zijn verloren schepsel op te zoeken. In de volheid des tijds heeft God zijn zoon uitgezonden. Let wel, daar had natuurlijk ook heel wat anders kunnen staan. Daar had ook eigenlijk wat anders moeten staan. Dat degene die overtreden hadden, gezanten naar die gekrenkte majesteit hadden gezonden, om te proberen vrede te sluiten, om het weer goed te maken, om met God weer gemeenschap te krijgen. Wij hebben hem op het hoogst misdaan, gemeente. Wij zijn weggelopen. Wij hebben de afspraken geschonden. Maar zoals ik al zei, als het daar nou van had moeten komen, dan had God met eerbied gesproken lang kunnen wachten. Want er is niemand, zegt u dat ook bevindelijk na? Zegt u het ook nog na ontvangen genade na? Er is niemand die van zichzelf God zoekt. Hij neemt contact op. Hij stuurt zijn zoon. Hij legt de band. Ook na ontvangen genade. Als er contact is tussen hem en mij, kan ik nooit zeggen, heren, dan ben ik toch goed dat ik u zo goed en zo vaak en zo innig zoek. Nee, hij zoekt mij op. En zo krijgen we contact. Wat een liefde, gemeente. Wat een eenzijdige, onbegrijpelijke liefde ligt in zo'n korte zin als uit onze tekst. Ook als u let op wat God dan eigenlijk ging zenden toen het zover was. Of liever gezegd, wie hij toen heeft uitgezonden. Niet een engel, ja, Gabriel is natuurlijk ook naar Maria gestuurd, jongens en meisjes, en naar Zacharias, om het een en ander aan te kondigen. Maar uiteindelijk kon Gabriel het hem ook niet doen. Nee, toen is er niemand minder uit de hemel uitgestuurd. Er staat in de grondtekst een woord dat lijkt op het woord apostel. Als was de Heere Jezus de apostel van de Vader, de gezondene, de persoonlijke afgezant. En hij is toen in deze wereld verschenen. Zegt ook iets, gemeente, over de nood waar die wat aan moest gaan doen. Daar kon blijkbaar Gabriel als engel niet voor zorgen. Daar kon geen enkel schepsel meer iets aan veranderen. Aan die enorme berg schuld die opgebouwd is vanaf de donkere dag van de zondeval. Daar moest en zou een goddelijk persoon aan te pas komen. Iemand die sterk genoeg zou zijn, die oneindige kracht zou hebben om de last van de toren Gods weg te dragen. Maar zie, in de volheid van de tijd heeft de Vader tegen de Zoon gezegd: Zoon, dat is uw taak, ga heen om mijn raad te volbrengen. En al voordat de volheid van de tijd aangebroken was, had de zoon tegen de vader gezegd: Vader, ik ben bereid om dat te gaan doen. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En daarom kan in de rol des boeks van mij geschreven worden. En gemeente, wonderlijk eigenlijk, als we nog even het betoog van Galaten 3 en 4 erbij nemen, dat dat nou juist dan het moment wordt dat de gemeente van kleine kinderen tot geestelijke volwassenen worden gepromoveerd. Dat die onmondige kinderen die aan de hand van de tuchtmeester over straat moesten, dat die nu tot volwassen, mondige, verantwoordelijke kinderen van God gemaakt worden. Ze worden, gemeente, in een nieuwe fase gebracht, juist op het moment, dat vind ik nou zo wonderlijk, dat die zoon van God zich in de kribbe van Bethlehem tot een onmondige baby laat maken. En dat is nog maar het begin, gemeente, van zijn werk. Denken we daar ook aan vanmorgen? Het is Advent. We leven heen naar Kerst. Maar niet alsof er verder nog niks gebeurd zou zijn. En niet alsof de Heere Jezus nog geboren moet worden. Inmiddels is heel die gang naar beneden door hem uitgelopen. Niet alleen maar in de gestaltenis van een dienstknecht zichzelf vernietigd. Maar gehoorzaam geworden zijnde, zegt de apostel in een andere brief, is hij zelfs de dood van het kruis ingegaan. En is hij ook, ik mag die lijn nog verder doortrekken, is hij daarom ook vanuit de diepte door God verhoogd als loon op zijn werk. Daarom zal het formulier ons straks aansporen om niet met onze gedachten in de kribbe van Bethlehem te zijn en niet bij die volheid van de tijd te blijven staan. Nee, om onze harten opwaarts in de hemel te verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Denkt u daar ook aan? Als straks de tekenen worden uitgedeeld, de harten omhoog, sursum corda. En dan is zo'n wonder, gemeente, terwijl dan de harten van de gelovigen naar de hemel gaan, als het ware, mag aan die tafel ervaren worden die koning en die hoge priester van ons, die is weliswaar in de hemel, maar die is met zijn hart als het ware op aarde. Altijd verbonden en altijd in gedachten bij de zijnen. En dat is zo'n troost, want daarom weet hij ook alles van ze af. Alles. Hij weet van hun gebeden en hij weet van hun biddeloosheid. Hij weet van hun geloof, hij weet ook van hun kleingeloof. Hij weet van hun verlangen. Hij weet ook van hun boze begeerte. Hij weet van hun liefde, vrucht van zijn liefde. Hij weet ook van hun schaamte. Hij weet ook dat hoewel ze vrijgemaakt zijn door zijn genade, ze zich altijd weer in de armen van de wet dreigen te werpen. En daarom zo vaak door eigen schuld in duister zijn. Het zij omdat ze de wet denken te kunnen houden. Het zij omdat ze de wet weer hebben bedroefd en vertorend. En in beide gevallen, gemeente, daalt geestelijke duisternis over je ziel. Maar koning Jezus laat u vanmorgen weten dat hij de zijnen vrij en blij wil zien. En daarom geeft hij elke dag zijn woord. Daarom geeft hij elke week de preek. Daarom geeft hij 1 keer in de 3 maanden het sacrament. Met het oog op die zekerheid, die blijheid en die vrijheid vanuit het ik voor u. U begrijpt, gemeente, dat een zegenrijke viering van dat sacrament dus wel die geloofsband aan hem vraagt. Dat je geleerd hebt, al was het maar voor een klein beetje, hoe afhankelijk je bent van zijn ingrijpen, van zijn komen, van zijn genade en van zijn geest. Heb je daar iets van geleerd? Kom dan maar dicht bij de koning. om daar opnieuw te horen, te zien en te beleven. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Amen.